Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Met de laatste samen gaan zingen op Psalm 33, daarvan het zevende vers, waar we zingen dat niets bedekt is voor Gods gezicht. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7. Gemeente, door ook deze middag beleiden, er is van het algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. In aansluiting erop zingen we op Psalm 51, het derde vers, wat de kinderen ook moeten leren van school. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Psalm 51, het derde vers na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilig woord in het Bijbelboek Jeremia. En uit het 17e hoofdstuk lezen we de eerste 18 versen. Jeremia 17, vers 1 tot en met vers 18. En er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Jeremia 17. De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt van een diamant, gegraven in de tafel van hun liederhart en aan de hoornen uw altaren. Gelijk hun kinderen hun altaren gedenken en hun bossen bij het groen geboomte op de hoge heuvelen. Ik zal mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, met schades uw hoogten, om de zonde in al uw landpalen. Alzo zult ge aflaten, en dat om uzelven, van uw erfenis die ik u gegeven heb. En ik zal u, uw vijanden, doen dienen in een land dat gij niet kent. Want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toorn. Tot in eeuwigheid zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en diens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die in het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier en gevoelt het niet wanneer er een hitte komt. Maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik de Heere doorgrondt het hart en proeft de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veld toen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit. Alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn. Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats van ons heiligdom. O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Zie, ze zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde, ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd. Gij weet het, wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking, gij zijt mijn toevlucht ten dagen van het kwaad. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden. Breng over hen de dag des kwaads en verbreek hen met een dubbele verbreking. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden bidden we vanmiddag voor het kinderclubuitje van aankomende zaterdag, voor de huwelijken, voor de ouderen, degenen die ook niet in de diensten aanwezig kunnen zijn, maar wij bidden ook om de wederkomst van Jezus Christus. Bidden we ook om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest over deze samenkomst. Heren, u bent Israëls verwachting. Dat mocht Jeremia, de profeet des Heren, van harte belijden. Geef dat wij dat hem vanmiddag ook mogen nazeggen. Heren, u bent mijn verwachting. Wat er ook gebeurt in het leven, welke stormen er ook over ons leven gaan. En misschien zitten we er middenin, dat het toch op de bodem van het hart mag leven. Heren, mijn hoop is op u alleen. En wie zo op u vertrouwt, Heren, die zal niet beschaamd worden. Dat belooft u in uw woord en uw woord is waar. Zelfs Biljam, die profeet, die van honderden kilometers ver moest komen om dat volk van Israël te gaan vervloeken, hij moest spreken wat de Heere in zijn hart gaf. En toen heeft hij het ook geprofeteerd dat de Heere een man is die niet liegen kan. Heere, wat u zegt in uw woord, dat is eeuwig waar. En zo zal het ook vanmiddag gaan over het hart van een mens. Heren, wij kennen ons eigen hart maar een heel klein beetje. We mogen het ook vanmiddag gaan zingen straks. Doorgrond ons hart maar en ken ons. Heren, dan bidden we of ook zo met een ontvankelijk hart mogen luisteren naar de woorden van Israëls verwachting. En u weet ook hoe het ligt, ook als er voor de gemeente een week van voorbereiding is begonnen. Dan moeten we ons hart beproeven. Dan moeten we onszelf toetsen. Heere, geef dat er ook op de bodem van het hart die belijdenis mag leven. Zoals Petrus dat ook mocht uitspreken toen de Heer Jezus hem vroeg. Petrus, rotsman, hebt gij mij lief? En toen mocht hij toch zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heere, dan is het toch goed. Hoe het ook kan stormen, wat voor aanvallen van de boze er ook in het hart aangetroffen worden. Hoe de zuigkracht van de wereld en de zonde ook op ons trekt en lokt. O Heren, dat we toch zo ons hart voor u vanmiddag ook opnieuw en voor het eerst open mogen leggen. Gedenk zo de gemeente. U weet ook wat ze nodig hebben. De ouderen die terugblikken op het leven dat voorbij gegleden is. Heren, dat er ook hoop mag zijn, dat ze het met de apostel Paulus mogen zeggen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Want als we het eigendom van Jezus Christus zijn geworden door genade, dan is het troost, Heren. Troost voor het sterven, maar ook na het sterven. Want u belooft dat u dan al de tranen van de ogen zult afwissen. Als we mogen aankomen in dat hemelse Kanaan waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Als de ouderen het ook wellicht merken dat de pinnen van de tabernakel, van dat lichaam dat met een tentkleed vergeleken wordt, elke keer uitgetrokken worden. Dat ze meer en meer op u mogen bouwen. En dat ze het ook mogen zeggen, Heer, ik voel mijn krachten wijken, haast u tot mijn hulp en red. En mogen ook bidden voor de jongeren, de generatie met toekomst, waar ook uit de kerk gebouwd moet worden. Heer, en u gaat door. Zolang de zon en de maan staan te schitteren aan de hemel, hebt u zelf beloofd dat het nageslacht u zal dienen. Geef dat de jongeren ook u vroeg mogen zoeken. U zegt het, ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heren, dat ook zo de jongeren van harte het woord dat bij de doop is uitgesproken ook mogen nakomen. Dat zij ook jong soldaten van Jezus Christus mogen zijn en met vreugde het merk en veldteken mogen dragen van koning Jezus. We bidden ook voor de jongeren als ze aankomende zaterdag een kinderclub uitje met elkaar mogen hebben. Gedenk ook de leiding, best wel verantwoordelijk, zal alles goed gaan. Maar we mogen bidden of ze ook bewaard mogen worden en in een geestelijke verbondenheid en in een hartelijke betrokkenheid een fijne dag ook met elkaar mogen hebben. Heren, wat is het goed dat ook zo dit georganiseerd wordt, dat ook zo de jongeren op elkaar betrokken mogen zijn. We bidden ook voor de huwelijken. Heren, dan komt er ook juist in deze tijd veel op de huwelijken af. Als we ook zo de cijfers analyseren, dan zien we dat wel 40% van de huwelijken ontbonden wordt en weer beëindigd wordt door middel van een echtscheiding. Aangrijpend dat deze cijfers ook voor Nederland gelden. Heren, geef dat we daarom ook zullen strijden voor een goed huwelijk. Dat er ook communicatie mag plaatsvinden tussen man en vrouw. Dat de kinderen het ook mogen zien dat vader en moeder elkaar lief hebben. Dat het niet alleen op deze moederdag zo zal zijn, maar dat het ook alle dagen ook goed en vlak mag liggen tussen man en vrouw. Heren, geef dan ook wat nodig is. Een luisterend oor dat ook een man mag lijken op Christus. De grote bruidegom die zijn leven heeft gegeven om zijn bruidskerk te dienen. Heren, dat we elkaar dienstbaar mogen zijn in de vreze des Heren, zoals Efeze 5 daar prachtig over schrijft. Heren, als het ons moeilijk is, dat we dan ook samen de handen mogen vouwen, samen op de knieën mogen gaan, zoals dat ook op de huwelijksdag heeft plaatsgevonden. Dat we als een godzalige man en als een vrome huisvrouw elkaar mogen dienen in de liefde. Maar tegelijkertijd ook hulp mogen zoeken, juist op die dagen als we het allerminst verwachten dat het nog goed kan komen. O Heere, wil wonderen doen en geef dat we ook zo het huwelijk rein en zuiver mogen bewaren en heilig en eerbaar met elkaar mogen leven. Gedenk ook de ouderen, Heere, u weet van de lege plaatsen die zij soms ook dichtbij ervaren, een broer of een zus, een vader of een moeder die er niet meer is, misschien ook wel kinderen verloren. O Heere, wat is toch een mens? Geef dat ook de grijsheid en sierlijke kroon mag zijn voor de gemeente. Dat de ouderen mogen vertellen wie de Heere is geworden in hun leven. En zij ook aangespoord worden om dat door te vertellen van geslacht tot geslacht. We bidden ook voor hen die niet vanmiddag aanwezig kunnen zijn. Het kan te maken hebben met de ouderdom. Het kan te maken hebben met de oppas. Het kan ook te maken hebben met verplichte werkzaamheden op deze dag. Geef dat ook de dienst wellicht later beluisterd kan worden of vanmiddag ook thuis. Heren, wilt u zo uw rijke zegen geven? Wij bidden of we ook mogen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat we het inderdaad mogen zeggen, Maranatha, ja kom Heer Jezus. Zo verlangen wij naar die dag met een groot verlangen. Dan zal Christus zijn alles en in allen. Dan zal werkelijk de gerechtigheid plaatsvinden. Wat zal dat een heerlijke dag voor al uw kinderen zijn. Wat zal het ook een vreselijke dag zijn voor hen die hun knieën niet gebogen hebben voor deze rechter en voor deze zaligmaker. Och Heren, daarom gaan ook de predikers uit tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En zo worden alle hoorders van het evangelie opgeroepen om hun knieën te buigen om hun hart aan de koning te geven. Help dan ook vanmiddag zo in de prediking dat we straks zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. omdat we hem lief hebben gekregen, dat ook deze dienst in dat teken mag staan. Heere, help dan in het verkondigen, help in het luisteren, dat we een gezegende, ongestoorde dienst uit uw hand mogen ontvangen, ook als het gaat over de uitzendapparatuur. Heere, geef dat alles goed mag verlopen. We leggen het in uw handen, o Heilige Geest, woon en werk in ons hart, tot eer van uw grote naam en tot onze zegen, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 147, de versen 2 en 3 gaan we samen zingen. Het zal vanmiddag gaan ook over een dokter. Hij hield gebrokenen van harten. En hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En het derde vers, zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Psalm 147, vers 2 en 3. Ondertussen zal de dienst der offerande plaatsvinden. Nu krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer en aan zijn dienst te geven. Psalm 147, vers 2 en 3. Gemeente, jongens en meisjes, vanmiddag gaan we samen naar de dokter. Naar een hele deskundige dokter. En kinderen, deze dokter die heeft het nog nooit, werkelijk nog nooit, verkeerd gehad. Wat deze dokter zei over de patiënten, dat klopt altijd. Het is God zelf die vanmiddag vertelt wat er met u, met jou, met mij aan de hand is. En zo zitten we daar in de wachtkamer van de dokter. Nog eventjes en dan de slag van het onderzoek. Is die zover? Gaat het weer?
Nu wel.
Bedankt. Nog meer zo?
Ja, best.
We zitten als het ware dus in de wachtkamer van de dokter en we wachten op de uitslag van het onderzoek dat hij zo meteen zal geven. De afgelopen tijd heeft de dokter ook nauwkeurig bijgehouden wat er met ons aan de hand was. En we hebben het ook regelmatig verteld, de vage klachten waar we tegenaan liepen. U herkent dat, zo gaat dat toch in het leven, buikklachten misschien, dan weer wat last van de ademhaling, of misschien dat het eten niet zo goed smaakt en de dokter heeft allemaal keurig opgeschreven. En soms dan was je ook somber en bang en angstig, wat zou de dokter gaan vertellen? En nu zitten we daar samen in de wachtkamer van de dokter en de spanning neemt toe. Kinderen, daar gaat zo de deur van de wachtkamer open en dan staat daar de dokter en hij zegt, komt u maar mee naar binnen. En zwijgend gaan we zomaar achter de dokter aan en hij vraagt het, hoe gaat het ondertussen met u? En dan geeft het antwoord, dokter, ja, het is nog niet veel veranderd. Ik heb nog steeds dezelfde klachten. De kinderen, dan pakt de dokter die stethoscoop erbij, dat aparte apparaat waarmee hij kan luisteren naar het hart. En zo drukt de dokter die koude stethoscoop op het lichaam en luistert hij naar het kloppen van het hart. En je ziet aan het gezicht van de dokter, het is niet goed. Het is niet goed. Meneer, mevrouw, jonge meisje. Ja, ik moet eerlijk zijn, u hebt hartklachten. Ernstige hartklachten. Dodelijke hartklachten. Ik kan niks meer voor u doen. En als u naar huis gaat, dan moet u maar eens thuis kijken wat er staat. Wat er precies met u aan de hand is. En dan ga je naar huis. De uitslag is bekend geworden. De dokter heeft gezegd wat er met mij aan de hand is. Ik zei het al, deze dokter heeft altijd gelijk. En wat is dan de uitslag? Ja, het staat in Jeremia 17, vers 9 en 10. Dat is wat de dokter over ons moet zeggen. En dat is ook de tekst van de prediking, Jeremia 17, vers 9 en 10. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht van zijn handelingen. En we zetten boven de preek vanmiddag de diagnose van ons hart. Onze eerste gedachte, een dodelijk hart. We lezen in vers 9 dat het hart niet alleen arglistig is, maar ook dodelijk is. Wat betekent dat, gemeente? Onze tweede gedachte, een doorgrond hart. Want in vers 10 zegt de Heere dat hij het hart doorgrondt en de nieren proeft. Dus de diagnose van ons hart, een dodelijk hart en een doorgrond hart. Kinderen, we zouden Jeremia, die dit allemaal opgeschreven heeft namens de Heere, wel een hartspecialist mogen noemen. Heel vaak heeft Jeremia het over het hart. Meer dan 60 keer komen we dat tegen in dit Bijbelboek.
Enkele keren heeft Jeremia het over het hart van God. Het hart van God, maar veel vaker gaat het over het hart van de mens. Of het hart van zijn volksgenoten en het hart van zijn tijdgenoten. En nou, als je eerlijk bent, dan moeten we zeggen, Jeremia is niet zo tevreden met het hart van deze Israëlieten. Kijk maar eens naar vers 1 van dit hoofdstuk, wat Jeremia daar al zegt over hun hart. Vers 1, de zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffel, met de punt van een diamant, gegraven in de tafel van hun hart. En aan de hoornen van uw altaren. Dus kinderen, daar vergelijkt Jeremia het hart van de mensen met een stenen tafel. En ik moest toen eigenlijk eventjes denken aan een grafsteen waar ook ingeschreven is. En dan denkt Jeremia ook ongetwijfeld terug aan die twee stenen tafelen die de Heer op die berg Sinaï aan zijn volk heeft gegeven, die 10 geboden. Maar kinderen, wat hebben nou die Israëlieten met die 10 geboden van God gedaan? Dat advies van deze hemelse dokter, wat hebben ze daarmee gedaan? Ze hebben dat gewoon naast zich neergelegd. Die 10 geboden genegeerd. En in plaats van dat het volk op de Heere hun God is gaan vertrouwen, en in plaats van dat ze de Heere met heel hun hart lief hebben en hem vrezen, zo zijn ze gaan vertrouwen op de afgoden en op dat volk van Egypte. In plaats van op de Heere. Nou, dat is de zonde van Juda, zegt Jeremia. En dan zegt Jeremia erbij, die zonde van Juda, die is dus met een ijzeren stift gegraveerd in zo'n stenen plaat. Nou kinderen, wat zit er nou aan het einde van die ijzeren stift? Daar zit een vlijmscherp diamantsteentje. Misschien weet je dat wel. Diamant is een van de hardste stoffen op aarde. En daar kun je werkelijk overal in krassen. In de hardste materialen dringt diamant in door. Nou, zo schrijft deze hemelse dokter zijn doktersbriefje uit in vers 1. Die zonde van Juda is onuitwisbaar in het hart gekrast. Gegraven, gegraveerd in de tafel van hun hart. En zoals er soms ook wel eens krassen op een auto te zien zijn, zo zijn die krassen van de zonde in het hart van Juda gegraveerd en die gaan er nou nooit meer uit. Job die gebruikt ook een keer dat beeld van dat krassen in een steen. En dan zegt Job dat die woorden dan zelfs met lood in een keiharde steenrots gehouden zijn. En zo begint Jeremia dit hoofdstuk over die krassen, over de kwalen van dat menselijke hart. Ze doen maar naar het goeddunken van hun eigen hart. Jeremia 6 hebben een rebels, een opstandig hart. Maar hier in vers 9, gemeente, daar staat de meest uitvoerige omschrijving van dat hartprobleem. Nou, wat staat er dus? Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Nou, dan vallen er 3 dingen op als we zo moeten nagaan wat er over dat hart gezegd wordt. In de eerste plaats moeten we de vraag stellen, over wie gaat dat? Ik zei al, het gaat allereerst over de mensen van Juda. Die hebben last van deze hartklachten. Nou, wat denkt u? Zijn er alleen Joden op deze wereld die last hebben van hartklachten? U weet wat beter. Niet alleen de Joden hebben deze hartkwaal. Ook in Amerika wonen veel mensen met hartkwalen. Aan de andere kant van de wereld, in Australië, hebben mensen last van deze hartkwaal. Maar ook in Nederland. En letterlijk gezien, ik heb het even opgezocht, zijn er zo'n 1 miljoen mensen in Nederland die te maken hebben met hart- en vaatziekten. Wellicht dat vanmiddag ook iemand in ons midden wel aanwezig is of meeluistert die ook te maken heeft met een hartkwaal. Maar uiteindelijk geldt dit voor alle mensen in Nederland. Deze diagnose die geldt voor u, voor jou en voor mij. Niemand uitgezonderd. Zelfs een pasgeboren babytje, kinderen. Die nog maar een paar dagen of een paar weken oud is, heeft al last van deze hartklachten. Het oudste gemeentelid heeft last van deze hartklachten.
Je zou bijna gaan denken, zijn dan alle mensen zo geschapen en zo geboren?
Zou dat zijn, gemeente, die eerste mens, Adam, zou hij ook al last hebben gehad van deze hartkwaal?
Het is inderdaad wel bij Adam begonnen. Maar Adam en zijn vrouw, die hebben nog een periode gekend waarin ze met geen enkele hartklacht te maken hadden.
Kinderen, dat hart van Adam, zoals hij daar woonde en leefde in het paradijs, dat was een gezond hart.
Als Adam dan God ontmoette, zijn schepper en zijn formeerder, dan was dat voor Adam een vreugde. Toen sloeg de schrik hem niet om het hart.
Adam, die heilige, die rechtvaardige God in het paradijs ontmoette, dan beefde Adam niet. Hij mocht met vreugde vanuit het hart de Heere dienen.
Adam kende ook geen schaamte. Adam kende geen zonde.
Dat hart van Adam, dat klopte, dat leefde in volkomen harmonie met zijn schepper en met zijn God. Hij was een volmaakte beelddrager van God.
Kinderen, toen Adam 930 jaar oud was, toen stopte zijn hart met kloppen. Toen is ook Adam aan deze hartkwaal bezweken. Toen kwam de dood in het leven van Adam en toen is ook Adam aan deze hartkwaal gestorven. U zegt, waar komt nou die dood vandaan, die akelige dood?
En gemeente, de dood, dat is nou de uitbetaling van de zonde van Adam. Omdat Adam met zijn vrouw, ze samen gegeten hebben van die verboden vrucht daar in het paradijs. Toen zijn die hartklachten van Adam begonnen. En toen kon hij nog 930 jaar leven. En toen moest hij sterven. Toen stopte zijn hart met kloppen. En al de kinderen, al de kleinkinderen, alle mensen die na Adam en Eva geboren zijn, die lijden sinds die tijd aan dezelfde hartkwaal.
Gemeente, dat geven wij door aan onze kinderen en onze kleinkinderen als we die van de Heere gekregen hebt.
Dus het gaat hier niet alleen over de mensen van Juda. Het gaat over ons. Het gaat over mij.
En er komt een moment dat we allemaal aan deze hartkwaal gaan sterven. Het gaat hier dus over het hart van elk mens.
Wat zegt nou de Heere over dat hart van elk mens? Het is arglistig, dat is het tweede. Arglistig. Kinderen, daar horen jullie wel dat woordje listig in doorklinken.
En waar komen we dat woordje ook alweer tegen? Ja, in Genesis 3. Die slang, weet u wel, die slang die was listiger dan al het gedierte van het veld.
En wat die slang doet, dat weten de kinderen ook wel. Die slang die doet zich veel mooier en veel vriendelijker voor dan dat die in werkelijkheid is. Zo'n slang, die lijkt ongevaarlijk.
Pas was ik nog met een van de kinderen in de dierentuin in Amersfoort. En daar zagen we achter glas ook een slang, meerdere slangen liggen. En dan kijk je zo'n poosje naar die slangen en dan denk je, ja, wat doet zo'n slang nou? Totaal ongevaarlijk. Dat wil zeggen, zo'n slang die doet nog geen vlieg kwaad.
Maar het is maar goed dat zo'n slang achter het glas zit. Want als zo'n giftige slang je één keer bijt, in je been of in je arm, ja, dan ben je er niet meer. Nou, zo heeft de duivel één keer die mens te pakken gekregen en misleid tot zonde. En vanaf dat moment, gemeente, is dat dodelijke gif in het hart terechtgekomen. Arglistig, dus dat betekent als het ware, aan de buitenkant lijkt het wel mee te vallen, maar van binnen is het helemaal verkeerd. Want dat woordje arglistig, dat mogen we ook vertalen met onbetrouwbaar, leugenachtig.
Het Hebreeuws wordt dan het woordje akoof gebruikt en dat betekent letterlijk bedriegen.
En in die naam van Jacob, in het Hebreeuws Jaakov, komt dat weer terug. Kinderen, Jacob, die stamvader van Juda, van de Joden, dat was zo'n bedrieger. Een hele lichter. Wat deed die kinderen toen hij naar zijn vader ging, toen hij blind was? Keihard liegen. Hij knielt daar zo neer voor zijn blinde vader Isaac en hij doet alsof hij Esau is, maar hij is Jacob. Nou, dat is nou een arglistig hart, een bedrieglijk hart. Van buiten lijkt het wel mee te vallen, maar van binnen is het totaal bedorven. Nou, dat is nou het hart van elk mens. Nou, als ik zo vanmiddag naar u kijk, dan zeg ik, ja, allemaal aardige, vriendelijke mensen. Ik heb niet zoveel op u aan te merken. Maar kijk eens zelf naar binnen, gemeente. Wees eens eerlijk. En dat is eigenlijk één grote vieze modderpoel. Eén grote bende. Ons hart, gemeente, dat mag je vergelijken met een plas water waar op de bodem allemaal modder ligt. Als je dat allemaal rustig laat liggen, dan lijkt dat water allemaal aan de buitenkant prachtig en schoon. Maar als je een poosje gaat roeren in dat plasje met water of in zo'n sloot, nou, dan gaat dat modder zo overal doorheen vermengd worden. Dan komt die modder omhoog kruipen en dan zeg je, wat een vies water is dat. En zo is het ook met mijn hart en met uw hart. Als dat hart vanmiddag in beweging komt, of als een ander mens dat hart van u van mij in beweging brengt, nou, gemeente, dan is het een grote bende. En stel dat iemand u bedriegt. Dan kunnen er zomaar vloeken uit de mond gaan komen. Als iemand lelijk tegen je doet, dan komen daar toch de meest onreine gedachten naar boven. Dat je bijna denkt, man, vrouw, val dood neer. Die grofste gedachten, die kunnen zomaar naar boven borrelen. Ons hart, gemeente, is een en al duisternis. Eigenlijk is het onbeschrijfelijk hoe ons hart er werkelijk uitziet. Kinderen, ik moest denken aan wat de Heer Jezus zegt over het hart van die vrome farizeeën en schriftgeleerden. Allemaal dominees daar in Israël. Staat in Markus 7. En die dominees die zeggen allemaal, het gaat om de buitenkant. Als dat maar netjes is en als dat maar goed gaat, nou dan is het wel goed met ons. Ze waren heel precies in het houden van de reinigingswetten. Het voedsel moest rein zijn. De potten en de pannen waarin het eten bereid werd, die moesten rein zijn. En voordat je aan tafel ging, zeiden ze, ja, dan moet je echt je handen wassen. En dan zien ze zo'n keer de discipelen van de Heer Jezus met ongewassen handen aan de tafel gaan zitten. Nou, dan zijn ze heel boos. Dan zegt de Heer Jezus iets over deze godsdienstige mensen. En zegt, jullie zijn geveinsden, jullie zijn huichelaars. Jullie vergeten dat gebod van God. En jullie houden je alleen maar op de been met menselijke tradities. Jullie hart is niet goed. Mijn hart is niet goed. Niet wat je eet, kinderen, maakt het hart maar onrein. Maar dat hart wat van binnen zit, dat is al onrein. En dan komt daar die ontdekkende tekst die de Heer Jezus uitspreekt. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort. Hou u vast. Kwade gedachten. Overspel. Hoererij. Doodslag. Dieverij. Gierigheid. Boosheid. Bedrog. Ontucht, een boos oog, lastering, hoverdij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Zomaar in één keer 13 zonden die de Heer Jezus opsomt die in het hart van elk mens te vinden zijn. Ik kan wel begrijpen dat de Heer Jezus deze godsdienstige leiders vergelijkt met wit gepleisterde graven. En van buiten mooi wit, maar van binnen akelig zwart. Zo ging dat trouwens in Israël. Om elke vorm van verontreiniging met een dode te voorkomen, werden die graven allemaal wit geschilderd met witte kalk. Zelfs in het donker hoefde je dan niet tegen zo'n wit graf aan te lopen. Het ziet er allemaal van buiten netjes en schoon uit. Maar wat ligt er in zo'n graf? Doodsbeenderen, zegt de Heer Jezus. Er liggen botten en schedels. Nou, dat is nou ons hart, zegt de Heer Jezus. Een wit gepleisterd graf. Van binnen, gemeente, daar zit die vuile bron van wanbedrijven. Van binnen leven die vuile, vieze gedachten. Wat zou nou gebeuren als dat mogelijk was, technisch gezien, dat onze gedachten uitgelezen zouden kunnen worden met een computer en dat dat zo geprojecteerd zou worden hier op deze witte muur. En de man, de vrouw die naast u zit in de kerk, die kon precies lezen wat u denkt of hebt gedacht. U zou u wegschamen. Voor je vrouw, voor je kinderen, wat je wel niet allemaal hebt gedacht. Nou, dat is nou dat arglistige hart. Het aparte is zelfs dat van het woord arglistig gezegd moet worden dat we allemaal geneigd zijn om te denken, het valt wel mee. Dus we bedriegen onszelf en we bedriegen heel vaak andere mensen. Dat u vanmiddag moet zeggen, ja, leid ik nou echt aan die dodelijke hartkwaal? Weet je wat Jeremia, die hartspecialist, zegt in Jeremia 2, dat er nou geen enkel middel te koop is waarmee die zonde uit dat bedorven hart weggenomen kan worden. Kinderen, de heer Jeremia die gebruikt dan het voorbeeld van loog, van salpeter. Dat is een heel bijtend middel waarmee je iets schoon kan maken. Hij zegt, als je nou heel veel salpeter zou gebruiken, je zou dat hart proberen te wassen, dan nog krijg je die vuile vlekken van de zonde niet uit dat hart. En hoeveel zeep je ook gebruikt, het helpt niet. Al wist gij u met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. Jeremia 13 gebruikt hij nog een voorbeeld van een moorman, een donker gekleurde Ethiopiër. U kent ze wel, die hele donker gekleurde mensen. Kinderen, kan zo'n donker gekleurd iemand een witte huid krijgen? Misschien wilt u dat wel. Nou, gemeente, een zwarte wordt nooit van zijn leven een blanke, zoals een blanke nooit van zijn leven een zwarte wordt. Lukt niet. Vergelijk maar met een luipaard, zegt Jeremia. Een luipaard heeft allemaal vlekken. Nooit van zijn leven komt zo'n luipaard, zo'n tijger, van die vlekken af. Je mag het zelfs vergelijken met een moedervlek. Ergens op je lichaam. Ja, die zit daar, je leven lang. Nou, zo is het met de zonde in uw hart, in mijn hart. Gemeente, die zit er altijd en die gaat dan nooit meer weg. Als u vanmiddag zegt, nou het is niet zo, dan laat u meteen zien dat u een bedrieglijk en arglistig hart hebt. Jeremia zegt er nog iets bij in de derde plaats. Het is ook een dodelijk hart. Wie zal het kennen? Dodelijk mag je vertalen met ongeneeslijk. Het is dus niet meer te genezen. Je kunt niet meer beter worden. Er is geen enkel medicijn dat deze hartspecialist in die zin op dit moment meteen kan geven. En soms hoor je dat mensen die moeten gauw een pilletje onder de tong nemen om toch de hartklachten wat te kunnen verminderen. Nee, zegt Jeremia, het is een dodelijk hart op weg naar de eeuwige dood. Ongeneeslijk. En dan komt daar die vraag, wie zal het kennen? Wie zal dat kunnen doorgronden? Er is maar één antwoord mogelijk, dat kan geen mens. Geen mens. U kent uw eigen hart niet. Ik ken mijn eigen hart niet. Ik geloof dat we nog geen 1000ste deel van ons eigen hart werkelijk kennen. Het is veel en veel erger, gemeente, dan wij denken. Ik zal het u bewijzen vanmiddag. Vanuit de praktijk. Stel dat ik iemand van 75 jaar naar voren zou vragen. Man. Ik zeg, zou je zo eens even naast me willen gaan staan
Dan zal ik u een paar vragen stellen. Beste meneer, u bent 75 en 40 jaar geleden, toen was u 35. Welke zonde hebt u allemaal gedaan toen u 35 jaar oud was? Wat zal die man gaan zeggen? Ik zal zeggen, dominee, dat weet ik al lang niet meer. Dat ik allemaal kwijt. En toen u 36 jaar oud was, welke zonde hebt u toen allemaal gedaan? Nou, dominee, weet ik ook niet meer. Allemaal kwijt, allemaal vergeten. Zou die man van 75 toen hij 35 was, minstens 10.000 zonden heeft gedaan. Ruil, die maakt een keer die prachtige berekening. En verkeerde gedachten, verkeerde begeerten, verkeerde woorden. Allemaal kwijt. Met een heel klein deel van onze zonden, die onthouden wij. Maar de meeste zonden, die vergeten we. Zoals je dat doet met oude spullen, hè, dan breng je die ergens maar naar een zolder. Ergens in een donker hoekje, een luikje ervoor, nooit meer naar kijken. Zelfs een paar zonden uit het verleden. Ja, die komen misschien vanmiddag weer naar boven. Oh ja, dat heb ik toen gedaan. Stel dat er iemand in de zonde van overspel is gevallen. Ik denk dat je dat je leven lang wel meedraagt. Dat je zegt, ja, toen ik zo oud was, toen is dat gebeurd. Of toen heb ik die diefstal gedaan. Of die jeugdzonde. Daar zou u nog wel wat van kunnen opnoemen. Als ik u zou vragen, schrijf eens nou 100 zonden op. 100. Ik denk dat u niet zo ver zou komen. Maar zo grenzeloos oppervlakkig is nou elk mens. Wie zal dat nu echt kennen, dat hart van u, van mij? Niemand. Een paar krassen, een paar van die lelijke krassen op dat hart. Ja, die zien we nog en die voelen we nog. Maar voor de rest, denken we er gewoon niet meer aan. Nou, kinderen, als je nou dat hart, waar die grote krassen op zitten, waar die kleine krasjes op zitten. Als je dat hart nou zou leggen onder een microscoop. En je gaat dat vergroten en vergroten. Ja, dan zie je nog veel meer kleine krasjes. Miljoenen, miljoenen zonden dragen wij in dat dodelijke hart met ons mee. De gemeente, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Komt een moment dat dat hart onder de microscoop wordt gelegd. Dan gaat de dokter, God zelf, die gaat dat hart van u, van jou, van mij doorzoeken. En dan komen daar de grootste zonden tevoorschijn die allemaal weggestopt zijn in die donkere schuilhoeken van ons leven. En dan komt alles aan het licht. Wie zal het kennen? Er is maar één antwoord mogelijk, dat is God zelf. Hij doorgrondt en kent ons hart. Nou, daar letten we op in onze tweede gedachte, een doorgrond hart. Want vers 10, gemeente, dat begrijpt u wel, dat is nou het antwoord op de vraag van vers 9. Wie zal het kennen? En dan, ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. Ik, de Heere. Als Calvijn dit vers uitlegt, kinderen, dan zegt hij dat je God niet kan foppen. Zal niet baten. Je kunt God niet voor de gek houden. God doorgrondt ons hart. En doorgronden, dat betekent een nauwkeurig onderzoek instellen. Ik moest even denken aan een rechercheur van de politie. Stel, er is een misdrijf, hè, dan moet zo iemand de sporen veiligstellen. Alles wordt meegenomen dat als bewijsmateriaal aangedragen kan worden als uiteindelijk het onderzoek afgerond is. Nou, zo is God bezig vandaag. Ik doorgrond het. Het is tegenwoordige tijd. Dus niet ik zal het doorgronden, maar ik doorgrond het vanmiddag. En God doet dat natuurlijk niet alleen bij de criminelen en bij de boeven die in de gevangenis zitten, maar God doet dat bij alle mensen, ook bij de kerkmensen. Want er zijn natuurlijk geen haar beter. En er komt een moment, zegt de Heer, dat ik werkelijk alles wat er in dat hart leeft, binnenste buiten zal keren. Hebreeën 4 zegt dat zo scherp. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem.
Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. God ziet alles. En dan zegt Jeremia, dan moet je jezelf niet bedriegen, jezelf niet afsluiten voor deze werkelijkheid, maar eerlijk zijn tegenover God. De Heere zal dat hart doorgronden. Wat is nou eigenlijk dat hart, gemeente, waar we het elke keer over hebben? Nou, dat hebt u lang begrepen, dat is nu dat binnenste van de mens, dat centrum van ons leven. Waarmee je denkt, waar onze wil bij hoort, ons verstand, ons inzicht. Dat hart herkent vreugde, daar mogen we dankbaar voor zijn. Kijk maar aan die Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons toen de Heer Jezus ons de schriften verkondigde. En die 3000 mensen op de Pinksterdag, die hadden allemaal een doorstoken hart. Heel hun wezen, wordt daarmee bedoeld, was geraakt door die ernstige preek van Petrus. Dus God die doorzoekt de kern van ons leven. Er staat ook nog iets bij, dat God niet alleen het hart doorgrondt, maar ook de nieren proeft. En proeven, dat betekent zoals een goudsmid test of hij te maken heeft met echt goud of niet echt goud, met nep goud. Nou, zo komt er een moment en is de Heer ook nu bezig om onze nieren te proeven. De kinderen in de Bijbel verwijzen de nieren, de twee nieren, naar de diepste emoties van een mens. Onze gevoelens. Als je in je nieren geraakt wordt, zegt de Bijbel, dan heb je iets heel ergs meegemaakt. Denk maar aan Job. Eén dag was hij zijn 10 kinderen kwijt. En daarna wordt hij ziek. En dan zit Job daar op de ashoop van zijn leven. En dan komt zijn vrouw ook nog naar hem toe. En die zegt, nou stop er maar mee met het dienen van die God. En Job die ziet in dat alles de slaande hand van God. En dan roept hij het uit tegenover God. Hij heeft mijn nieren doorspleten en niet gespaard. Hij heeft mijn gal op de aarde uitgegoten. Zo diep is Job geraakt in dat grote verdriet dat hem getroffen heeft. En Job 19, hè, zijn nieren verlangen zeer in zijn schoot. Dus het gaat hier ook vanmiddag over onze diepste gevoelens. Het kan maar zo zijn dat u bepaalde gevoelens in uw hart met u meedraagt, maar u nooit over spreekt met familieleden in uw omgeving. Ben je boos, of angstig, of verdrietig, of blij? Dat je zegt, ja, ik kan dat gewoon niet onder woorden brengen, wat voor gevoelens er in mijn hart van binnen, in mijn nieren leven. Je kunt er geen woorden voor vinden, maar dan zegt vanmiddag deze tekst, de Heere die doorgrondt dat wel. Ik, de Heere, doorgrond het hart. Ik proef de nieren. Dus de Heere die oordeelt niet alleen op de buitenkant, maar de Heere die oordeelt onze binnenkant. De Heer Jezus al zegt dat over elk ijdel woord eenmaal rekenschap moeten afleggen. Hoeveel te meer over elke ijdele gedachte, over elk gevoel dat we meedragen van binnen. Waarom doet God dat? Waarom doorgrondt nou God dat hart en waarom proeft hij de nieren? Dat staat erbij, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Dus de Heer die zal elk mens beoordelen naar zijn daden. Hij zal de vrucht, de beloning op zijn werk geven. En wat je gedaan hebt, dat zal je krijgen. En Paulus die denkt er ook over na in Galaten 6 en die zegt heel eerlijk, nou, je krijgt wat je voor gewerkt hebt. En die zijn eigen vlees zaait, die zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar wie nou in de geest van God zaait, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Twee wegen, gemeente. Als u met uw hart en met uw nieren alleen maar bezig bent met aardse tijdelijke dingen, met uw werk, met geld, met je carrière, met je kinderen, de vakantie, je hobby's. Als dat uw hart alleen maar in beslag neemt en u hebt de Heere niet nodig. Dan zegt de Heere, nou dan krijg je waar je voor gewerkt hebt met je hart. Dan krijg je inderdaad die eeuwige dood. Dat dodelijke hart zal dan daaraan ook sterven. Verderf. Als je hier in je leven alleen maar gericht was op geld. Geld, als de gierigaard geleefd hebt. Dan zul je als een dwaas sterven. Kijk maar even zelf. Dan geeft de Heer een prachtig voorbeeld. Kijk eens naar een weldoen. Dat is een patrijssoort. Het aparte is dat die naam van die weldoen in het Hebreeuws ook alles te maken heeft met die naam van Jacob. Akov. Dus het is een veldhoen die bedriegt. Kinderen, die veldhoen die doet hetzelfde als wat bij ons de koekoek doet. Wat doet zo'n veldhoen, wat doet zo'n koekoek? Op eieren broeden die helemaal niet van die vogelsoort zijn. Eieren stelen. En dan gaat zo'n veldhoen op die eieren broeden. En dan komen er op een gegeven moment andere vogeltjes uit. En die vliegen terug naar een soortgenote. Nou, dat wil die tekst zeggen. Zoals een veldhoen eieren vergadert, maar ze niet uitbroedt. Alzo is hij die rijkdom vergadert, maar niet met recht. Als u denkt dat je rijk kan worden door oneerlijk bezig te zijn. Stelen, fraude pregen, belastingontduiking. Dan zou je een keer ontmaskerd worden. Zelfs op middelbare leeftijd kan de belastingdienst je nog weten te vinden. In de helft van zijn dagen, zegt dan vers 11, word je alsnog betrapt. En dan moet je alles terugbetalen. Nou, wat zullen dan de mensen zeggen van zo'n dief? En in zijn laatste zal hij een dwaas zijn. Iedereen zal zeggen, wat is die man, wat is die vrouw dom bezig geweest? Wat een dwaas! Dat je zo denkt rijk te kunnen worden. Nou, zo zal God elk mens een keer gaan ontmaskeren. Als een dief, als een dwaas. Dan krijgen we waar we mee bezig waren. Als dat hart dan niet op God gericht is, dan komen we eeuwig om. Als je naar die heerlijkheid van God verandert in de heerlijkheid van een verderfelijk beeld. Van een verderfelijk mens, dan krijg je dat. Ik loop niet goed af, gemeente, met deze hartpatiënten. U merkt die zonde, dat is een veel en veel groter probleem van ons hart dan wij denken. Gemeente, wat hebben we nou nodig, u en ik? Een rein hart. Een nieuw hart. Gemeente, dat is nou evangelie, dat Jezus Christus als God ook die diepe schuilhoeken van uw hart en mijn hart kent. Die afschuwelijke zonde waar je nooit over praat, die kent de Heer Jezus ook. En hij weet veel en veel beter dan wij dat ons hart inderdaad gereinigd moet worden. Nou, wat zegt nou de Heer Jezus tegen al deze hartpatiënten? Kom maar naar mij toe. Bid het maar, zegt de Heer Jezus met Psalm 51. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Zullen we dat doen, gemeente? Voor de Heer Jezus nou dat hart uitstorten. Zeg maar, Heer Jezus, u weet nog veel beter welke zonden er in mijn hart wonen en leven. Ik kan het allemaal niet zeggen, maar u weet het. O God, verberg toch uw torenend aangezicht van mijn zonden. En delg uit al mijn ongerechtigheden. Kom maar, zegt de Heer Jezus, met dat vuile, verschrikkelijk verdorven hart naar mij toe. U denkt toch niet dat de Heer Jezus gekomen is voor reine mensen? Nee, zegt Paulus, hij is gestorven voor de goddelozen en voor de onrechtvaardigen. En voor de zondaren, voor de vijanden. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Kijk, als je gezond bent, dan heb je de dokter niet nodig. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dan zegt de Heer Jezus vanmiddag, ik ben de dokter, ik ben de geneesheer en ik ben er gekomen voor alle hartpatiënten. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En u hebt heel goed begrepen dat dat niet betekent dat de Heer Jezus tevreden is met een uiterlijke godsdienst. Als de Heer Jezus vanmiddag tegen u en tegen jou zegt, geef mij uw hart. Dan vraagt de Heer uw hele leven. Dat dat centrum van uw en mijn leven op de Heer Jezus gericht mag zijn. Dan komt hij dus in het middelpunt te staan. Dan is hij de bron van je leven en van je vreugde geworden. Ik weet nog dat jaren geleden die tekstwoorden mij zo vertroost hebben. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijn. Gemeente, het is dus een zaak van geloof. Van overgave van je hart aan die zaligmaker. Met dat diep verloren hart, met dat zondige hart, weet de Heer Jezus raad. McChain die zegt in een van zijn preken. Als nou uw hart dodelijk is en zijn heilig oog dat gedurig gadeslaat, wat kunt u dan anders verwachten dan dat hij u in de hel werpt? O vlug tot de Heer Jezus Christus als uw schuilplaats. Naar het bloed dat uw zonden uitdelgt, naar de gerechtigheid die u bedekt. Is dat niet mooi, gemeente? Vlug naar de Heer Jezus. Vlug naar het bloed dat uw zonden van uw hart uitdelgt. Wat een dokter. Hij zegt niet alleen wat er aan de hand is met ons hart. Hij wil ook de genezing geven. Dat geneesmiddel voor de hartpatiënten, dat is hij zelf. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt uw hart, mijn hart, van alle zonden. Alle zonden. Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien. En gemeente, zo hebben we vanmiddag een bezoek gebracht bij deze hartspecialist. Er is gezegd hoe het hart met het hart gesteld is van alle mensen op deze wereld. De echo en de scan die hij heeft gegeven was duidelijk. Een second opinion hebt u vanmiddag niet nodig. Als mijn gebed of de Heilige Geest ook zo dit woord wil indragen in uw hart. Dat u werkelijk overtuigd mag raken van uw verloren toestand buiten Christus. Dan wil de Heilige Geest u brengen naar de voet van het kruis. Heden. Zegt God, heden indien gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u lijden. En dat er bij niemand zij een boos en een ongelovig hart. Nog één vraag, gemeente. Misschien dat iemand bij zichzelf vanmiddag denkt, ja, maar dat ik mezelf nou bedrieg met dat arglistige hart. Als ik nou denk dat het toch goed zit van binnen. Het niet zo is. Kijk, we hebben twee nieren. Dan kun je nog eentje afstaan. Maar je hebt maar één hart. En dan kun je niet afstaan aan een ander. Dan kun je geen fouten mee maken. Je kunt niet nog een keer voor God verschijnen. Misschien is dat zomaar een vraag die in uw hart leeft. Heer, straks kom ik nog als een huichelaar openbaar. Als ik voor Gods rechterstoel, dan blijkt dat ik mij vergist heb. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Straks bedrieg ik mij. Gemeente, ga dat maar eerlijk aan de Heer Jezus vertellen. Zeg maar, o God, ik ben zo bang voor dat arglistige, bedrieglijke hart van binnen. Maak mij maar eerlijk. De apostel Johannes schrijft erover in zijn zendbrief. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. En zegt Johannes, dan moet je nou je hart verzekeren voor hem. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En we zullen onze harten verzekeren voor hem. Dus je kunt toch je hart geruststellen. Dat je toch het zeker weet. Ik bedrieg mezelf niet. Hoe weet je dat nou, gemeente? Nou, als je deze waarheid van het evangelie mag verstaan. Ik heb een verdorven hart. En Jezus Christus is gekomen om dan goddeloze mensen met dat verdorven hart met God te verzoenen. Als je dat mag geloven, en dat ook mag ervaren. Als er zo vanmiddag voor het eerst en weer opnieuw dat vuile hart aan de Heer Jezus mag geven, is uw hart rein. Dan kun je het werkelijk gaan zingen met Psalm 26. Beproef verhe van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij maar, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En Heere, stel mijn oogmerk in de dag. Amen. Als antwoord op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 26, de versen 2 en 6. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. In het zesde vers, ik was aan u verpand, in onschuld mijn hand, mijn hart springt in mij op, o Heer, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren en u met offergaven eer. Psalm 26, vers 2 en 6. Laat ons bidden en danken. Heere, vanmiddag werden we allemaal gewezen op dat dodelijke, op dat arglistige hart wat we van binnen allemaal met ons meedragen. En er komt een moment dat het hart zal stoppen met kloppen. Dat er een einde komt aan het leven hier op aarde. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heer, hoe zal dat oordeel zijn over ons hart, over onze nieren? Als we zo deze ernstige woorden op ons in laten werken, dan huiveren we. Want wij kennen ons hart niet. Een heel klein beetje maar. De meeste zonden zijn wel lang vergeten. Wij denken dat het wel meevalt met de krassen op onze ziel. Maar als het uitvergroot wordt door uw microscoop, als dat allemaal zichtbaar zal worden op die grote dag, Heere, dan beven wij met ons hart. Wat een wonder dat de Heer Jezus Christus als de alwetende God het zegt: geef mij uw hart. Ik ben de grote hartspecialist. Jeremia roept het dan ook uit: genees mij, Heer, zo zal ik genezen zijn. De Heer Jezus die wil dat donkere, dat goddeloze, dat verdorven hart rein en zuiver maken in dat alles reinigende bloed. Heere, geef dat we ook zo hem mogen omhelzen, hem eigen mogen maken en de zaligheid alleen in hem zullen zoeken. Dan hebben we een rein hart. Zalig zijn de reinen van hart. Als we bang zijn, Heere, om onszelf te bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid, dat het ook maar mogen zeggen: Heer Jezus, ik vertrouw mijn hart zo nauwelijks, zo slecht. Doorgrond u toch, Heere. Maar als we ook iets van het evangelie mogen verstaan en dat mogen geloven, daarop mogen vertrouwen, dan zullen we ook de vreugde ervaren. Dan mogen we het inderdaad openleggen, zoals Psalm 26 het zegt. Heere, dan mag het hart ook door u doorgrond worden en getoetst worden. Heer, u weet wat met ons doet. Gedenk ook de mensen die in praktische zin inderdaad te maken hebben met de zorgen omtrent het hart. Die ook weet hebben van de uitslag van de dokter. Maar uiteindelijk heeft de hemelse dokter een boodschap voor alle mensen. Leer ons zo onze dagen tellen, omdat we een wijs hart mogen bekomen. Heere, zegen zo het woord, dat het ook mogen bewaren in ons hart. Zoals Maria, de moeder van de Heer Jezus, dat heeft gedaan. Dan hoeven we ook uiteindelijk niet te vrezen, maar dan mogen we het ook meenemen in ons hart, dat Jezus Christus de zaligmaker van goddelozen is, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Als dat de vrucht van de prediking mag zijn, Heere, dan mogen we als gezonden, als reinen van hart, terugkeren naar onze woning. Dan krijgt u alle eer. Dan mogen we inderdaad huppelen van zielevreugd. En dan zullen we ook straks onze wens verkrijgen. Heere, doe het tot uw eer en tot onze zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 139, vers 1 en 14. Zing als slotzang: niets is al oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En het 14e vers: doorgrondt hem, ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef men, zie op mijn gemoed. Wat er verder volgt, Psalm 139, vers 1 en 14.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag dan met u de zegen van de Heere. Wil zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.